Vanuit Moyina, Spanje. Welkom bij de existentiële crisis. Vandaag gaan we het hebben over neurotechnologie. Maar ik weet nog niet of ik chips in mijn hersenen wil.
En vanuit een bijna zomers Amsterdam ben ik Charlotte van der Laag. En ook vandaag ga ik weer een poging doen om beter te begrijpen welk probleem deze technologie op gaat lossen en hoe het ons leven een stukje beter zou kunnen maken. En eigenlijk wil ik al meteen starten met een goede vraag. Ja, want Ferdinand, je zei het net al, chips, neurotechnologie, iets met onze hersenen, wat gaat dat straks doen? Nou, daarbij heb ik eigenlijk meteen een vraag voor jou. Want wie zijn wij zelf nog als een deel van onze hersenen wordt beïnvloed door technologie?
Wordt dat nu al niet gedaan met technologie? Als we geloven in technomoral change, ik heb het wel eens eerder genoemd, het onderzoek waar ook Challing Zwierstra uit Nederland bij betrokken is, dat zegt dat we al worden beïnvloed, in ieder geval in onze normen en waarden. Dus onze cultuur verandert als we technologie gebruiken. En dan is de vraag, ja, verander je nou als mens extreem op het moment dat je dit soort technologieën gebruikt? In dit geval neurotechnologie. En volgens mij zit dat niet alleen in de hersenen. Het heeft ook te maken echt met je neurologisch netwerk. Iets waar ik persoonlijk zeer geïnteresseerd in ben, omdat ik 4 jaar geleden een operatie heb gehad. En dat was een neurologische operatie. En volgens mij gaat het in de eerste aanvang daarom. Naar mijn idee heeft het in eerste instantie juist iets wat ons meer terugbrengt in de menselijke staat. Dat klinkt vreemd, als ik het zo zeg. Hè, klinkt veel te technisch. Maar stel je voor, je hebt een dwarslesie. En die heb jij door een ongeluk gekregen met een auto of op een andere manier. En ze kunnen dat herstellen en je kan weer lopen. Brengt je dat dan verder weg van de menselijke toestand, de menselijke staat? Of ben je dan weer een stukje terug naar wat jij beschouwt zelf persoonlijk als zijnde, dit is wat ik ben als mens, ik kan lopen. Dus ik leg hem even terug bij je. Van ja, is dat zo? En hangt dat dan niet af van wat je ermee doet voor een deel?
Wat een correct antwoord in de zin van, hè, inderdaad, het is niet zo zwart-wit. Dan krijg ik hem meteen weer terug. Hè? Maar misschien is het even goed om een definitie te bespreken. Van, hè, die technologie, ik bedoel, jij zegt van, nou ja, oké, worden we niet al beïnvloed door technologie? En dan hebben we het misschien al, hè, buiten dat het in ons lichaam zit. Dus niet invasief, dat het niet in je hersenen zit. Maar gewoon, hè, door de apps en de tijdlijnen die we elke dag zien of het nieuws wat we lezen. Daar worden we zeker al door beïnvloed. Maar volgens mij deze technologie deels gaat ook echt over het implementeren van een stukje hardware in de hersenen. Waarbij eigenlijk het brein wordt gestimuleerd of afgelezen of geanalyseerd of aangestuurd. En ja, word je meer mens als dat maakt dat als jij eerst niet kon lopen of ergens last van had en het daarna wel kan, maakt dat je dan weer meer mens? Ja. Definitie van mens moeten we dan wellicht weer ook gaan uitleggen. Wat ik er lastig aan vind, het komt wel echt heel dichtbij in de zin van op het moment dat je een operatie in je been hebt of iets externs, hè, dan dat voelt nog een beetje soort van, dan zie je het. Op het moment dat we echt in het brein aan de slag gaan, ja, dat vind ik toch wel, dat is eigenlijk een soort van next level iets. Maar
ja, bijzonder. Ik denk dat vandaag het kwartje is omgedraaid. Waar ik normaal heel pessimistisch ben, zie ik een aantal toepassingen van neurotechnologie als enorm kansrijk en echt de mensheid helpen. Kijk, we grijpen al op dit moment massaal in op de manier waarop hersenen werken. Ik denk dat daar het meeste onderzoek gedaan wordt in de Verenigde Staten. En dan heb ik het over het toepassen van allerlei medicijnen, SSRI's, om allerlei transmitters, hè, de neurotransmitters, te beïnvloeden of te blokken. En dat doen we dus eigenlijk chemisch al een hele tijd. Met allerlei bijzondere effecten. Want sommige effecten zijn helemaal niet zo prettig, zoals met Prozac. En andere effecten veroorzaken allerlei andere zaken. Het is nu een diabetesmedicijn waar heel erg over gesproken wordt. Wat veroorzaakt dat je ook gaat afvallen. Automatisch. Maar wel met het idee dat je je hele leven dat medicijn moet gebruiken. En het bijzondere is dat dat soort medicijnen allemaal een invloed hebben op de hersenen en op je zenuwstelsel, op de neurologie. Ze gaan een stap verder. Ben ik met je eens. Als je een chip doet met van die hele kleine draadjes die dunner zijn dan een menselijke haar. Maar voorlopig zitten we nog in de toestand dat die alleen maar signalen aflezen. Als je ook kijkt naar wat Elon Musk aan het doen is. Het is aflezen. En op een gegeven moment zegt hij van nou misschien kunnen we dingen ervan downloaden. Ik vind dat een ongelukkige term. Want volgens mij wil hij dingen uploaden. Dus vanuit de hersenen naar een computer of naar een chip. Waardoor die computer of chip in staat gesteld wordt om bepaalde functies in het lichaam terug te brengen. Zoals inderdaad lopen of zien of horen. Waar het interessanter wordt is als die feedback komt vanuit het zien of het horen. Dat het terugkomt naar de hersenen. Dat hebben we nog niet heel veel gedaan. En is ook nog niet heel veel over bekend hoe dat dan zou werken. Dat zou ik wel heel erg spannend vinden. Omdat daar toch echt wel heel veel ontwerp bij moet komen kijken. Om dat veilig te houden. Ook voor de persoon die dat ondergaat. Maar wat ik tot nu toe heb gezien is heel positief. Is heel erg gericht op, nou ja, je kan weer lopen. Kan misschien zien. Kan misschien horen. Maar er zitten wel wat existentiële vragen aan die ik niet goed kan beantwoorden. En dan leg ik even een fictief geval voor. Maar stel je nou voor dat iemand vanaf zijn geboorte al blind is. Moet je dan zo'n persoon van zo'n chip gaan voorzien en dat hij weer kan zien? En is dat dan niet een persoonlijk iets? Moet je dat aan die persoon vragen? Wil die dat wel? Wil die dat niet? Geen idee hoe dat werkt. En ook in een latere levensfase. Ik denk dat als jij een hele tijd blind bent. Of een hele tijd doof bent. Dat je een bepaald bestaan hebt. Wat radicaal verandert als je daarop ingrijpt. En als je op internet kijkt naar mensen die subtiel gaan van alleen maar zwart-wit zien. Naar kleuren zien. Dan zie je al dat die mensen, dat het een enorme impact op hen heeft op dat moment dat het gebeurt. Maar later in het leven ook echt wel levensveranderend is. Dus ze worden een ander persoon bijna.
Nou ja, en dat is ook al, dat zijn natuurlijk al van die hele ethische vraagstukken. Van die interventie doen misschien bij de geboorte of al daarvoor al. Genetische testen van op het moment dat je misschien al ziet van tijdens de zwangerschap of dat er dingen plaatsvinden. Ja, daar ga je al heel gauw. In die discussie zitten we natuurlijk nu ook al. Daar ga je al heel gauw over het bestaan van de mens en hoe we daar tegenaan kijken. En wat is dan vooruitgang? Ik las een ter voorbereiding een artikel vanuit de neurochirurgie. Die dus eigenlijk aangaf van nou deze techniek die dan mogelijk is. Kwam uit 2020. Zeggen ze, er zijn eigenlijk twee vraagstukken die erbij spelen. Eén is een privacy vraagstuk, ethisch gezien. Van wat als je die hersenprocessen kan lezen? Wie leest dat dan? Wie gaat daarover? Echt in de far future, dit nog. Het is nu nog niet misschien mogelijk. Maar en ook wel autonomie en identiteit. Van als je dus straks misschien zeg maar opdrachten kan geven of genereren. Van hoe zorg je er nou voor dat mensen nog steeds een interventie kunnen doen? Of bepaalt dan straks de techniek dat? En daarnaast noemden ze ook nog een term neurohackers. Dat vond ik ook nog wel interessant. Want als je straks krijgt dat dus, stel je zou iets hebben in je hoofd. En je krijgt opeens een tussenpartij die dat even gaat hacken. En dan voornamelijk bijvoorbeeld het voorbeeld wat ze gaven. Brain-computer. BCI noemen ze dat. Dat gaat erover dat je eigenlijk vanuit je gedachten al een computer kan aansturen. Dus dat je eigenlijk alleen maar na hoeft te denken over tekst. En dat dan op je scherm komt. En dat zou je kunnen implementeren. Stel bij een beroepsmilitair. En heeft die dan nog de mogelijkheid om nee te zeggen op het moment dat dat dus in zijn hoofd zit? Dus ja, dat is volgens mij ook een film van ongeveer met, hoe heet die ook weer, Tom Cruise. Zo'n science fiction film. Maar ja, het is wel interessante materie, zeg maar, far, far future. Van wie heb je dan nog autonomie en identiteit eigenlijk op het moment dat daar dus iets in je hersenen zit? Geen idee.
Wauw.
Ja.
Je hebt het inderdaad wel over een aantal dystopieën. Kijk, pre-crime, dus dat je iemand zijn gedachten gaat scannen, is dan één. Maar ik geef iedereen veel plezier om mijn gedachten te scannen en dan niet tot de conclusie komen, hij is knettergek. Want ik denk hele radicale dingen om te testen ten opzichte van het maatschappelijk beeld. Daarvoor ben ik ook wetenschapper. Ik onderzoek wat er bestaat, wat voor betekenis dat heeft. En dus als je mij op mijn gedachten zou gaan beoordelen, nou, dan zou je bijvoorbeeld zeggen, we gaan eens een paar functies bij die meneer uitzetten, want hij denkt over hele radicale dingen heen. En dat vinden we niet prettig. Dus dan krijg je wel de situatie waar je kritische klanken en kritische denkers in je maatschappij volledig buitenspel kan zetten. Want die pak je beter zeggen, jij hebt het verkeerde gedacht. Dus dat zit wel in de Welliaanse dystopie, hè? Dat je wenselijk zelfs moet denken. Alsjeblieft niet, laten we dat niet doen. En gelukkig zijn we nog niet zo ver.
Nee.
Potentieel zouden die brain-computer interfaces, die zouden dingen kunnen aan- of uitzetten. Als je terugkijkt in de geschiedenis, hebben we al met electroshock therapy en met, ik ben even de naam kwijt, maar vroeger deden ze bij mensen met depressie, deden ze ook gewoon stukjes hersenen, een lobotomie, weghalen. En dan kreeg je inderdaad ander gedrag. Dus kan je angst uitzetten? Ik denk het wel. Maar angst is ook een goede raadgever. Ja, dus dan is de vraag maatschappelijk van wat vind je interessanter? Systemen die ik kan produceren, die oorlog voeren, waar ik er enorm veel van heb, zonder dat dat leed oplevert. Denk aan drones en dat soort zaken. Of wil ik inderdaad soldaten hebben zonder angst. En als je een soldaat hebt zonder angst, ja, dat klinkt interessant, maar angst heb je nodig om gevaarlijke situaties en dus levensbehoud, zeg maar, te creëren in die situaties. Dus dat een soldaat op de juiste momenten de juiste dingen kiest om een situatie te overleven. Daar heb je angst voor nodig. Je hebt die angst ook nodig om een adrenalinestoot te krijgen in je lichaam, zodat de soldaat dus harder kan rennen, beter kan vechten, beter kan schieten. Dus het klinkt aanlokkelijk, maar het is veel complexer. Hè? Want het zit niet, en dat is de andere kant, het zit niet allemaal in je hersenen. Het is recentelijk ook met onderzoek aangetoond dat jij ook denkende cellen in je hart hebt. En die slaan ook informatie op. Ander onderzoek laat ook zien dat wij te maken hebben met een soort geheugeneffect in onze spieren. Daardoor heeft iedereen ook zo'n typische beweging. Hè, dat herken je misschien wel, dat je in een grote groep iemand kan herkennen aan de manier waarop die persoon loopt of beweegt. En dat je gelijk weet, oh, maar dat is Charlotte. Het heeft dus met meer te maken. Dus het is niet zo eenvoudig als dat men voorstelt. Dat is één. Het aflezen, dat doen we huidig wel. Elon Musk zegt dan dat hij dat succesvol vindt. Als je uiteindelijk gaat kijken wat ze hebben gevonden en hoe ver ze daarmee zijn. Nou, dat is nog heel erg elementair. Ja, er gebeuren dingen. Ja, het is zo dat iemand een cursor op een computerscherm kan bewegen. Maar dat ziet er bijna uit als een 3 jaar oud kind wat met een muis door de kamer aan het lopen is. We zijn echt nog niet zo ver. En dat is maar goed ook, want ik denk niet dat we klaar zijn voor die geavanceerde functies. Waar we wel klaar voor zijn, is opnieuw leren lopen, denk ik.
Ja, het zou natuurlijk een enorme toevoeging zijn als dat op die manier gestimuleerd kan worden en dat dat weer kan. Of het zicht, hè, terugkrijgen. Dus dat is zeker interessant. En ik begreep ook wel dat het bewustzijn zelf, hè, van een mens, nou ja, dat vanuit de psychiatrie men ook nog best wel sceptisch is van dat dit het allemaal al kan. Maar het is natuurlijk wel een soort van gedachte-experiment van waar zou het naartoe kunnen ontwikkelen. En dan kom je toch al gauw in een ja, in zo'n science fiction-achtig gedachtegoed en scenario. En af en toe als je dan Elon Musk hoort praten en ziet, dan denk je, ja, ik weet niet, what's life is stranger than fiction. Af en toe dan doet hij en roept hij toch wel bijzondere dingen. En hij is volgens mij met dat Neuralink-project... nu zover dat het inderdaad vanuit dierentesten naar het testen op mensen gaat. En dat is natuurlijk voor de FDA een stap om te kijken van... kunnen we daadwerkelijk als mens hier wat mee gaan doen? En dat is wel volgens mij een soort van revolutionaire stap op het moment dat dat lukt. Staat natuurlijk nog wel aan de voorkant ervan.
Maar ik denk dat het echt te complex is. Wat er nu is, dat gaat het nog niet doen. Gaat het nog niet oplossen. Vooralsnog zijn ze vooral bezig met signaalherkenning en signalen te begrijpen. Potentieel kan het zo zijn dat mensen weer gaan voelen en mensen weer kunnen lopen. Misschien zelfs geheugen terug kunnen krijgen. Maar die ontwikkeling die heeft heel veel tijd nodig. Dus ja, ik deel gewoon het optimisme van Elon Musk niet. Of beter gezegd, ik ben heel optimistisch. Omdat dit volgens mij een van de technologieën is die wel heel veel kan bijdragen. Maar dan vooral in smalle toepassingen. En ik denk dat die grotere toepassingen veel te complex zijn voor systemen. Het wordt natuurlijk interessanter als men kunstmatige intelligentie erbij gebruikt. Maar dan kom je op een gegeven moment ook in de situatie terecht van wat gebeurt er nou... Is dit nou de mens zelf die nog iets doet? Of is het gewoon de kunstmatige intelligentie die iets doet voor de mens? Want daar werken ze dan ook aan om de patronen te herkennen. En die dan te gebruiken in een soort AI-oplossing. Een van de oplossingen die ze bijvoorbeeld hebben is voor mensen met elektrische rolstoelen. Als je een omgeving hebt met veel rommel erin, dat zo'n AI de rommel al gaat herkennen en dat je dan alleen nog maar zelf hoeft te denken waar je terecht wil komen. Dat is wat het doel is. En dat dan de AI voor jou wel de meest optimale route neemt. Ik denk dat we daar comedy-series vol kunnen
bedenken.
Creëren. Waarin natuurlijk zo'n stoel hele bijzondere routes gaat nemen. Want laten we eerlijk zijn, Elon Musk's Tesla en het zelfrijdende systeem wat hij heeft ontwikkeld, heeft ook nogal wat problemen. Op allerlei manieren. Ook in het herkennen van andere verkeersdeelnemers. Dus het, ja...
Nou, en ik denk dat ik jou ook wel volg in... kijk, wij hebben een soort van tech-optimisme. Hè? We denken dan dat we het heel goed begrijpen. Maar dus dat een hersen de hersenen logisch te verklaren zijn... of alleen maar een samenstelsel van energie en netwerk. En het is veel complexer dan dat wat je net al beschrijft. Hè? De spieren horen erbij, de hartcellen, dat systeem van wat we de vorige keer eigenlijk bespraken met het geoengineering van het systeem van hoe onze kosmos en klimaat werkt. Dat is zo complex, dat kan je niet even... Je kan er niet een onderdeeltje uitpakken en daarvoor de oplossing bedenken en dan denken dat het alles omvat. En ik denk dat datzelfde geldt met hoe die hersenen werken. Dus ja, dat is veel complexer en bevat misschien veel meer dan dat we op het eerste gezicht misschien denken. En daardoor dat we dus ook nog niet een oplossing hebben.
Ja, complexiteit is volgens mij leidend daarin. En het is een soort geheel. Kan je mensen ermee beïnvloeden? Ik denk het wel. Is er in de Verenigde Staten kans dat ze dat gaan doen? Ik denk dat die kans heel groot is. De Verenigde Staten is, denk ik, een van de federaties met landen, zij noemen dat staten, waarin men niet bang is om dingen uit te proberen, ook als dat negatief is voor mensen en zelfs voor hun eigen bevolking. Dus dan zie je al voor je dat je bijvoorbeeld een gevangenis krijgt waar ze zo'n chip implementeren in het hoofd, puur om ze op afstand even tot stilstand te laten komen. Ja, als er bijvoorbeeld een demonstratie ontstaat in de gevangenis en de gevangenen worden woest en die nemen zo'n speelplein over of iets dergelijks. Nou, is makkelijk. Druk je een knopje in en ze zijn in één keer allemaal even rustig. Kunnen naar hun cel gebracht worden. En dan laat je ze weer los. En dan mogen ze weer bewegen. En dan zeg ik tegen ze, als je dit de volgende keer doet, dan geven we je een paar schokken.
Okay. Dus, dus, this escalated quickly.
Ja, ik kijk het. Het komt natuurlijk altijd neer op waar ontwerp je iets voor en waarvoor wil je het gaan gebruiken. En daar zit Elon Musk met zijn ideeën natuurlijk wel dichtbij en in een land waar men niet bang is om dingen uit te proberen. En dat is verontrustend. Dat was hetzelfde als die discussies over de drones. Ja, welk land is dat voor het eerst echt in oorlogsvoering gaan toepassen? Ja, dat is toch echt wel de Verenigde Staten geweest. Als je kijkt naar de kernbom, wie heeft deze als eerste toegepast? Ja, dat is toch echt de Verenigde Staten geweest. Dus daar loop je er wel tegen aan dat er landen in deze wereld zijn die niet dezelfde terughoudendheid hebben zoals wij dat in Europa willen. In Europa zijn we bezig met responsible research en innovation. We willen dat het ethisch verantwoord is. We willen dat technologie en innovatie iets oplevert wat wenselijk is voor de maatschappij. Ja, maar over de wereld heen is dat niet overal hetzelfde. En zelfs binnen Europa zijn verschillende landen daarin verdeeld. Maar terug naar dat stukje neuroscience. Zou je het nou niet handig vinden als je gewoon internet in je hoofd hebt zitten? Je loopt op straat, je denkt ergens over na, je wil iets weten. Nou, makkelijk genoeg. Je vraagt het gewoon aan je interne chip en je krijgt een antwoord. Zou je dat niet fijn vinden?
Nou, het zou superhandig zijn. Aan de andere kant denk ik, ja, het is een tweewegs verkeer. Hè? Dus dan vraag ik me ook af, waar gaan die gedachten dan heen? En waar gaat de overige informatie heen? En wat gebeurt daar dan mee? Dus ja, het hebben van de kennis of informatie vanuit het internet, super fijn. Maar wie bouwt dat dan en wie beheert dat dan? En ja, in hoeverre houd je nog een soort van autonomie? Kan je het uitzetten als je het niet meer wil? Ik dacht ook tijdens het lezen hiervan, van heb je dan straks in de toekomst een soort van, waar je nu een gehoorapparaat hebt dat je dan straks zo'n chip hebt die als je wat ouder wordt laat implementeren. Geen Alzheimer, geen dementie. Dat je dat dan, dat je dan van die reclames krijgt op tv.
Oh, een soort van,
wat is het? Welke merken daar dan
in de branden? Nou, maar je geeft me ook gelijk een beeld. Ik wil het namelijk gaan hebben over Nestor. En dat is een systeem wat op je visuele cortex verbindt. Je hebt het nu over reclames voor de beste versie. Maar stel je nou voor, je neemt een Nestor. En laat ik aan de mensen eerst uitleggen. Nestor is een wireless device wat geïmplementeerd wordt en direct verbindt op je visual cortex. Dus die beïnvloedt wat je eigenlijk ziet, wat jij verwerkt, wat je ziet. En het idee daarvan is dat ze dus dingen kunnen toevoegen. Door middel van stimulatie ook van de hersenen. En stel je dan voor dat je dus over straat loopt en dat je dan reclames krijgt, maar niet meer buiten, niet meer op de panden, maar gewoon direct op je visuele cortex. Of je dat nou wil of niet. Dus als je een abonnement hebt om reclamevrij rond te lopen, dan loop je reclamevrij rond. Heb je dat abonnement niet genomen, dan krijg je om de 10 stappen een reclame aangeboden die je niet kan negeren.
Tja, ja. Nou ja, en dat eigenlijk wat je nu al ziet, hè, dat stond ook in dat artikel. Want hè, op dit moment geven mensen al redelijk snel hun privacy of hè, de rechten op om dan commerciële bedrijven in ruil voor het gebruik van producten of dat ze in social media of dat ze korting krijgen, dat soort dingen. Maar ja, er kan dus inderdaad een situatie ontstaan waarbij je dus ook je neurale activiteiten gaat delen in ruil voor geld of iets dergelijks. Of dat je dus dat je geld moet betalen om het dus niet te zien. Nou, dat is wel een interessante gedachte.
Niet te zien, gedachte. Niet te horen of weet ik veel. Ja.
Maar dat is dus wel de vraag is dan, hè, dat is dat kapitalistische model en de commerciële bedrijven die er natuurlijk nu achter schuilen. Ja, maar het kan ook overheidsbeïnvloeding zijn in het geval in bepaalde landen in de wereld waar het waarin de overheid wat meer autoritair is.
Dan, landen in de wereld? Je trekt het breed. Naar mijn idee kan dat net zo goed in Nederland gebeuren.
Dat kan zeker ook in Nederland gebeuren, ja. Maar misschien hopelijk niet op korte termijn. Maar wel dat je, ja, of dat je nou ja, misschien vanuit de overheid, hè, overheidscampagnes stoppen met of beter gezonder eten of dat soort dingen. Of
Precies, mag niet meer drinken als je auto rijdt. Dus niet eens dat de auto op slot gaat, maar jij gaat gewoon op slot. Je verliest de plekken de vaardigheid om te kunnen rijden. Maar dat heeft niet meer met visueel te maken natuurlijk. Maar ja.
Ik hoop niet dat het die kant op gaat.
Ik denk dat alle soevereiniteitsgrenzen van een mens overschrijdt. En dat wel in het stukje dystopie hoort. Maar de vraag is, zou een politici daartoe durven overgaan? En ik vrees daar wel voor. Overigens, zowel voor dat Nestor-project als die spullenboel van Elon Musk, als heel veel van die neurotechnologische spullen, en dit is ook een vraag die ik stel aan de luisteraars, daar zie ik een hele sterke IT-dingetje terugkomen. In IT hebben we bits, en uiteindelijk hebben we het dan over 128.256.512, en daar komt ie. Bijna al die devices worden precies met 1024 elektrodes gedaan. He, dus zo'n implant, 1024 elektrodes naar de visual cortex. Of in het geval van het spulletje van Elon Musk, 1024 elektrodes naar de hersenen toe. Ik heb nog niet uitgezocht waarom dat nou specifiek 1024 is. Het kan gewoon de architectuur erachter zijn op IT. Maar als jij het weet, op LinkedIn zijn Charlotte en ik, Ferdinand Gieslund, te vinden. En geef mij eens een antwoord. Ik zal deze vraag ook op LinkedIn posten. Want ik weet niet waarom dit ook precies 1024 moet zijn. En ik zie dat in alle projecten terug. Heb jij een idee, Charlotte?
Ik heb echt geen idee. Maar misschien moet je daar ook misschien even nog wat technischer uitleggen wat dat dan precies inhoudt.
Dat getal is iets wat ik vanuit mijn, gewoon vanuit mijn IT-tijd ken. We hebben een bit, die begint met een 0 en een 1, dus je hebt twee staten. Toen is men op een gegeven moment naar 8-bit systemen gegaan, toen 16-bit. Toen is dat 32 geworden, 64. En daar zit dus een bepaalde ophoging in. Dus het is iedere keer 2. Als je daarvan uit doorrekent, kom je uiteindelijk op 1024 bits uit. Of 1 kilobit noemen ze dat. En wat opvallend is dat die elektrodes die ze gebruiken in bijna alle neurologische projecten die ik zie, ook altijd op 1024 elektrodes uitkomt. Dat kan komen omdat ze daarachter IT-devices gebruiken en dat die dus uitgaan van 1024 bit of iets dergelijks. Maar ik heb geen idee. Daar was ik in geïnteresseerd. Meer niet.
Ja, ik ben ook benieuwd. Ik heb ook geen idee. Ik had ook die vraag nog niet gehad in mijn hoofd voordat jij hem nu stelde. Dus ik ben benieuwd of we iemand kunnen vinden die daar een antwoord op weet. Want interessante vraag.
Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de toepassingen die vanuit dit soort technologie komt. En dat is ook dat ze mensen met PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder... En een hele tijd geleden, toen het nog de Eerste Wereldoorlog was, noemden ze dat gewoon shell shock. Dat zijn mensen die hele grote traumatische dingen mee hebben gemaakt en daar in de rest van hun leven last van hebben. Tegenwoordig noemen we dat heel zacht, met zachte taal noemen we dat PTSD, dus Post-Traumatic Stress Disorder. Dat klinkt veel liever dan shell shock. Maar die worden dus ook geholpen met virtual reality. Doen ze dat al? Maar ze willen ook uiteindelijk naar een soort magnetic stimulation relief provide systeem. Waar men dus ook denkt om in te gaan grijpen in de hersenen. En daar kwam bij mij eigenlijk die gedachte van ja, dit lijkt wel heel sterk op het doorzetten van dat medische idee. Van nou, we kunnen het oplossen, want het is allemaal een chemische onbalans. Als jij een ziekte... beeld laat zien en geestesziektebeeld laat zien. En nu denkt men straks, ja, dat kunnen we allemaal met chips en met technologie en dergelijke doen. Voor mij persoonlijk is dat een vreselijk idee. Ik ben opgegroeid in een situatie waarin men eerst zei, je bent een rotjong, je kan jezelf niet beheersen. Toen werd het later, je bent hyperactief, toen werd het ADHD. Uiteindelijk heet het tegenwoordig neurodivergent, dus daar zie je de taal ook steeds zachter worden. Maar ik moet er niet aan denken dat er straks iemand bij mij een chip gaat implementeren om mij en hoe ik ben en wat ik doe, om dat fundamenteel aan te passen, omdat men een norm heeft gezet in de maatschappij hoe mensen zich dienen te gedragen. En dat is, denk ik, dat stukje waar jij ook pessimistisch van wordt. Dat dystopische beeld dat je als mens geen mens meer kan zijn.
Nou ja, ik weet niet in welke mate die discussie daarover gevoerd wordt, maar ik kan me voorstellen dat die discussie in de medische hoek natuurlijk continu gaande is. Op het moment dat je een interventie doet in het lichaam, ook al is het al qua medicijnen, iemand iets toedienen tegen zijn wil, op het moment dat hij in psychische nood zit en die beslissing niet meer zelf kan nemen. Daar zijn we natuurlijk continu over in gesprek. En ik denk dat we dat op dit onderwerp ook moeten doen met elkaar.
Maar waarvoor willen ze dat? Waarvoor wil men vanuit de maatschappij dit soort atypische dingen? Hè, want dat noemen ze het ook, neurotypisch. Neurotypisch is als je zoveel mogelijk denkt als dat de anderen denken. Het is neuroatypisch. Maar waarvoor zouden ze dat niet willen? Want de meest briljante wetenschappers en doorbraken zijn allemaal gekomen door mensen die niet heel erg conformeren aan het standaard bestaan. Heb jij daar een theorie voor of een beeld bij waarom de maatschappij en waarom dit, want dat zien we nu inmiddels in de podcast met veel technologieën, dat men daar naartoe beweegt, het creëren van een soort universele
monocultuur,
wel,
hè? Ja.
Ja, nou ja, je zegt, dankjewel. Ja.
Ja. Ja, nee, dat is wel, ik denk dat het ook een beetje dat het dan beheersbaar is. En dan is dat ook makkelijker te begrijpen. En alles lekker gewoon één oplossing voor alles. We vinden het lastig, denk ik, om met complexiteit om te gaan. Maar juist vorig jaar was ik op een congres over wat succesvolle bedrijven, wat maakt dat een team goed werkt. Dus juist de neurodivergentie. Juist mensen met een ander perspectief die niet eigenlijk meegaan met de groep. Dat verrijkt je als organisatie, als team. Ook vooral in de tijden waarin de wereld complexer wordt en je op een andere manier je processen of je producten moet gaan aanbieden of ontwerpen. Dus ik denk de neiging van mensen is het om dingen, net zoals dat we stereotypering hebben, dat is gewoon ook een soort van menselijke reactie om dingen te kunnen bevatten. En ook uit veiligheid, dat je snel kan inschatten of iets wel of niet veilig is. Dus dat je snel kan weten, hey, dit eten is wel goed voor mij of niet goed voor mij. Maar we gaan een tijdperk in waarin daar continu misschien dat die basisdingen waar we op vertrouwden, dat die continu worden opgerekt. Dus we zullen straks ook moeten wennen aan het feit dat alle informatie die we online zien eigenlijk in basis niet meer te vertrouwen is, omdat het misschien allemaal fake is of dat het ermee bewerkt is. En dat je dus een andere uitgangshouding moet gaan hebben. Maar ik denk dat het mens eigen is, dat dat ook de manier is om te overleven in een groep, is om wel een soort van standaard te hebben waar je op terug kan vallen. Om mee te doen, erbij te horen.
Dus als ik jou zo hoor, dan hebben we het over veiligheid. Dan hebben we het over het verminderen van complexiteit, vereenvoudiging. Dus zijn we eigenlijk met al die technologie op weg naar versaaiing? Is dat een woord?
Ik denk zeker, je leest het in die AI wat er nu gecreëerd wordt qua kunst en dat soort dingen. We gaan wel naar dat mono-cultuur.
Het lijkt allemaal op elkaar.
Ja, het lijkt allemaal op elkaar en het is een versterking van wat je al zag. En ik denk dat dat ook weer gaat leiden tot een beweging waarin er weer een anti-beweging komt. Dus dat het mensen weer juist terug gaat brengen naar de ambachten of juist weer creatief maakt. Dus het gaat misschien ook in golfbewegingen. Dat we daar als mensheid doorheen gaan.
Hoe meer AI we krijgen, hoe meer neurologische toepassingen krijgen, hoe meer artiesten zoals Joost Klein we krijgen.
En is dat iets goeds? Ja.
Ja, ik moest toch een manier vinden om Joost Klein in het gesprek te nemen.
Ja, dat vind ik mooi.
Ik vind
en een beetje happy hardcore. Ja. Het rekt wel het rekt het wel weer op. Dus ik denk, en dat is ook mens eigen. Ik denk dat we daarin continu een tegenbeweging zelf ook organiseren. Dus het is een wisselwerking. Maar dat we het lastig vinden om die complexiteit, om daarmee om te gaan. Ik denk dat dat ook aan een soort van je persoonlijke achtergrond ligt en misschien wel ook wel een bepaalde manier naar hoe je naar de wereld kijkt. Maar ik denk dat we al een stuk diverser worden, in ieder geval in de communicatieuitingen. Dat het, nou ja, het hele non-binaire verhaal, of weet je, dat we veel meer op kantoor genderneutrale toiletten. Ik hoop dat dat ook straks zo is met dat je wel of niet op het autisme spectrum zit. Dat het juist als meerwaarde gezien wordt. Dat je dat we daar op een heel andere manier mee omgaan. Want volgens mij hebben we daar gewoon heel veel aan als maatschappij.
Ja, maar als ik jou net hoorde vertellen over de kant waar het op gaat, is het nou juist het idee om het meer gemiddeld te maken allemaal met de technologie die we hebben.
Nou, ik denk dat dat niet dat het niet met die bedoeling ontworpen is, maar ik denk dat het gewoon
een bijeffect is.
Ja, een bijeffect.
Wat in het ontwerp zit.
Ja, want eigenlijk,
dat we dat doorhebben.
Nou, omdat het exponentieel groeit, dus de data die dan gebruikt wordt om die machines te trainen of de AI, dat is natuurlijk ook een soort van exponentieel. Dus als er dan één afbeelding continu in zit, ja, en één stijl, en dan een soort van gray matter, hè, vanuit de nanotechnologie, ja, waar we het over hadden. Ik hoop dat er dan misschien weer een oplossing voor komt, dat er meer serendipity, of dat het juist weer een andere kant op gaat. Misschien hebben we er straks weer een oplossing voor. Maar ja, als ik de artikelen een beetje lees, is dit wel een van de dingen waarvan ze zeggen, oh jee, we moeten oppassen dat het niet allemaal richting hetzelfde gaat.
Nou, als we kijken naar internet en de mogelijkheden die we nu hebben, straks zit dat dan in je hoofd met neurotechnologie. Dus hebben die computers niet meer nodig. Maar dan ervaar je eigenlijk hetzelfde als wat er op internet ervaart. Je ervaart je eigen bubbel. Dus wat jij wil zien, wil ervaren, want dat is dan wat er gebeurt met zo'n technologie. Dan mis je dus een hele grote informatiestroom uit de omgeving om jou heen, die potentieel zelfs gevaarlijk voor je kan zijn, omdat je die informatie niet hebt of dat zelfs niet meekrijgt. Ik denk dat als je daarover doorfilosofeert, dat je uiteindelijk zegt met neurotechnologie zou je een aantal dingen moeten verhinderen. Bijvoorbeeld het terugprogrammeren van de hersenen, laat ik het zo maar zeggen. Dus het echte downloaden. Ik weet niet of Elon Musk dat ooit per ongeluk heeft gezegd, of dat hij het ook echt bedoelde. Maar dus vanuit computersystemen terug naar de hersenen. Ja, daar zou ik dus paal en perk aan stellen. Als voorbeeld.
Ja, dan moeten we er wel vroeg bij zijn. Dat we in ieder geval goed begrijpen wat die organisaties nu allemaal aan het onderzoeken zijn. En als je, volgens mij hebben voornamelijk de grote big tech bedrijven nu veel research labs in dit soort onderwerpen. Misschien moet als overheid daar dus ook wel bovenop zitten, welke kant dat op gaat. En het deels ook stimuleren, want dat kan natuurlijk ook heel veel brengen. Maar we moeten daarbij ook goed nadenken over die fundamentele vraagstukken die erbij komen kijken. Dus ik weet niet in hoeverre we als overheid hierbij betrokken zijn. Maar wat ik nog wel ook wel als onderwerp interessant vond voor ons werk, is van ja, hoe werkt de neurotechnologie straks op ons werk? zou je het kunnen inzetten om langere werkdagen te maken? Hè? Of hoe ziet het er dan uit? Wordt gewoon je brein leeggetrokken om bepaalde taken te doen? Dat is ook wel een interessante ontwikkeling.
Dan worden wij de computer.
Ja.
Maar wie bedient ons dan?
We starten met een vraag en we eindigen met vragen.
Dan worden wij de computer. Wie bedient ons? Wie zit er dan aan onze knoppen? Jeetje.
Ja.
Gelukkig zijn we daar nog niet.
Ik zou al voorafgaand aan deze podcast dat ik er een beetje gedesillusioneerd uitkwam na het lezen van al die stukken.
Ik snap het.
Ja, want ik denk inderdaad, we zijn er nog lang niet. En dat, ja, dat is een fijn idee. Aan de andere kant denk ik, ja, als we dus wel stapjes verder komen, is het wel goed om een beetje vooraan te staan met hoe we daar nou als mens mee om willen gaan en als maatschappij. Want dat zijn best wel fundamentele dingen die op langere termijn toch wel een hele grote impact kunnen hebben.
Dat denk ik ook.
Nou,
ik weet dan echt niet op welke termijn. Het is heel lastig te voorspellen. Even teruggaan naar Elon Musk. Die is al best wel wat jaren bezig met dit onderzoek. En ze zijn nog niet veel verder dan het laten bewegen van een cursor op een scherm. Daar komen we bij het stukje. Heb jij een nieuwsbericht? En ik weet niet eens meer hoeveel we staan.
Ik ben dat ook kwijt. Misschien ook omdat ik denk. Schrijven. Omdat ik denk dat jij voor staat. Dus daarom ben ik het. ik heb een selectief geheugen. Volgens mij is het 3-2.
Oké.
Maar ja, eigenlijk pak ik meteen wel het bericht. Of in ieder geval de site. Die ik gewoon even wil doorsturen. En dat is meteen een bruggetje naar wat jij net al noemde. Want ik vind het toch wel de moeite waard om in te loggen op de site van Neuralink.com. Van Elon Musk. Omdat je eigenlijk direct een soort van science fiction gevoel krijgt. Er staat een demonstratiefilmpje op. Over dus die Prime-studie die ze aan het doen zijn. Ik ben even de afkorting daarvan kwijt. Maar dat ja, eigenlijk de brain-computer interface, hè, waar ze het dan over hebben. Dus dat je dat kan bedienen. En dat het in de toekomst mensen dus met spinal cord injuries of ALS, als je dat, dat je daar misschien in de toekomst dan mee geholpen kan zijn. Dus dat is een heel mooi vooruitzicht. Maar ik vond het gewoon opmerkelijk om het gewoon even te delen, omdat het voor mij meteen echt wel een beetje een science fiction gevoel meegaf van hoe die site is opgebouwd, hoe het filmpje geïntroduceerd wordt en dan het tapje wat ze dan aanbieden. Patient Registry. Dus je kan je aanmelden als patiënt om in de trials mee te doen. Dus bij deze, mocht je daar zin in hebben, dan kan je nu een formuliertje invullen.
Het nieuws tot dat punt dacht ik, ik heb je. Ik heb je, deze woord weer van mij. Totdat je zegt, je kan je als patiënt gaan aanmelden. Je kan nu gewoon zeggen, doe mij er maar eens.
Dus start your application now. Kijk of jij applied. Je moet boven de 18 zijn. Er moeten wat andere dingen toepassing zijn. Volgens mij moet je ook een US of Canadian resident zijn. Maar en dan mag je een informed consent form indienen. Ik ben heel benieuwd wat je dan allemaal weggeeft.
Wauw.
Deze link sturen we mee voor potentieel geïnteresseerde mensen die hier in zouden willen duiken.
En voor mensen die een groot hart hebben en heel veel dingen durven.
Precies.
Denk ik.
En de wetenschap en de mensheid wel of niet verder brengen of richting een andere kant. Maar de floor is yours.
Ja, nee, dat laatste stukje, that's it. Wat ik had gevonden komt van neurosciencenews.com. En dat gaat over een onderzoek wat ze hebben gedaan naar muziekvoorkeuren. En hoe ze die muziekvoorkeuren kunnen gebruiken om jouw emotionele staat en ervaringen te veranderen. Omdat ze hebben gevonden dat heel veel van die preferences, dus die voorkeuren die jij hebt en je persoonlijke identiteit, heel erg beïnvloed kan worden met muziek. En dat het bijzondere is dat muziek zelfs door de generaties heen eigenlijk dezelfde soort reacties oproept. En ze hebben uiteindelijk ook nog gekeken naar een soort algemene muziekstaat. En wat er dan gebeurt als jij een emotionele staat hebt, hoe je dan verbindt op die muziek. En dat dan toch een soort werking wordt. Dat iedere keer als ze die muziek weer gebruiken, krijg jij die emotionele staat weer. Dus daar zijn ze mee bezig om dat om te zetten naar frequenties, trillingen, zeg maar golven, die ze uiteindelijk ook via zo'n brain interface eventueel kunnen inbrengen op het moment dat mensen een bepaalde staat hebben. Dus denk er bijvoorbeeld aan van je depressie. Dat verbinden ze dan aan een bepaalde golflengte. En dat leren ze je. En later leren ze je van blij zijn hoort bij deze muziek en ook bij deze golflengte en dergelijke. En daardoor zou je dus mensen uit hun depressie bijvoorbeeld kunnen halen.
Wel interessant.
Heel interessant onderzoek. Vooral muziek, want muziek vind ik ook prachtig om mee aan de slag te zijn. En ze hebben een heel mooi filmpje erbij, dat heet Harmony in the Brain, Unraveling the Neuroscience of Music. Wat best wel een heel mooi filmpje is om ook te zien. Maar zoals gezegd, you blew me out of the water. Als je een Amerikaan of Canadees bent, dan mag je jou al gaan aanmelden. Ik vind het bijzonder. Het staat 3-3 deze keer.
Wat fijn.
Wauw.
Ja.
En nou, laat mijn neurologisch netwerk me tekort, want ik weet niet wat het onderwerp is voor de volgende podcast.
Ja, nou, dat houden we nog even verrassing, denk ik. Want volgens mij moeten we daar gewoon even goed induiken welke ons het beste ligt. En wellicht ook een oproep aan alle luisteraars om misschien wat in te gaan dienen. Over welk onderwerp we het zouden moeten hebben.
Oh, dat zou ook zeer mooi zijn. We hebben gelukkig ook een lijstje. Maar dat moeten we dan maar via LinkedIn of op andere manieren even duidelijk maken. Dit was in ieder geval de existentiële crisis. Ik was Ferdinand Griesloon vanuit Mollina, Spanje, waar het vandaag 1 centimeter gaat regenen. Dus ik kan niet wachten totdat ik een brain interface heb, zodat ik ter plekke ervaar alsof ik op Hawaii ben.
Heerlijk. En vanuit Amsterdam ben ik Charlotte van der Laag. En ik ga juist hier genieten van het zomerse weer. Ik heb geen interventie nodig, vooral geen technologische. Fijne dag allen.
Tot de volgende keer.
Dit gesprek werd live opgenomen en niet nabewerkt. Charlotte en Ferdinand werken weliswaar voor de Rijksoverheid, maar spreken niet namens de Rijksoverheid. In voorkomende gevallen betreft het loyale tegenspraak. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Meningen uit het verleden kunnen zijn aangepast door nieuwe inzichten en kennis.